zullen we de Heer om een zegen vragen over deze samenkomst. Onze trouwe God en Vader in de hemel, aan het begin van dit samenzijn komen we eerst bij u. Heer, omdat we beseffen dat we helemaal van u afhankelijk zijn. Heer, en we bidden om uw zegen, om uw aanwezigheid. Heer, dat u tot ons zult spreken door uw woord en door uw geest. Heer, we willen u danken dat we in onze liederen uw lof al mochten zingen. Heer, u bent het waard om geloofd en geprezen te worden. U komt toe alle lof, eer en aanbidding. Heer, en als we hier zo bijeen zijn, danken we u dat u ons hier samengebracht hebt. Dat we hier in alle vrijheid samen mogen komen. En we voelen ons verbonden met onze broeders en zusters die vervolgd worden in zoveel landen. Die in het geheim moeten samenkomen. Of die op dit moment misschien wel gemarteld worden. O Heer, wees ze dicht nabij. Ondersteun ze en sterk ze en draag ze met uw eeuwige armen. Heer, wees bij ze. Dat ze uw aanwezigheid zullen ervaren. Heer, als ze gemarteld worden. O, dat ze de pijn niet hoeven te voelen. O, wees dicht bij ze. Heer, we denken ook aan degene uit ons midden die ziek zijn. Er zijn enkele namen genoemd. Er zullen er meer zijn die er niet kunnen zijn omdat ze niet gezond genoeg zijn. Heer, wilt u bij ze zijn? U bent de machtige, u bent de almachtige. Heer, kon het zijn? Wilt u herstel geven? Heer, voor u is niets te wonderlijk. En dank u wel. Dat we mogen weten dat ons leven in uw hand is. U zegt het in uw woord. U aanschouwt de moeite en het verdriet. Opdat we het in uw hand zullen geven. Heer, en u bent machtig om herstel te geven. Maar als uw weg anders is. Heer, geef genade om u te volgen. In alle wegen. Heer, we willen u zo bidden. Deze avond. Om uw aanwezigheid. Om uw genade, Heer, als we uw woord willen gaan openen en daaruit gaan lezen en daarna gaan luisteren. Heer, raak ons daarmee aan. Met de woorden van u. Heer, dat ze ons dichter bij u mogen brengen en meer zicht mogen geven op u. Heer, we bidden u voor alle plaatsen waar vandaag en ook vanavond uw evangelie gebracht wordt. Heer, dat het in getrouwheid aan uw woord zal gebeuren. Dat uw boodschap mag worden verkondigd, dat mensen daardoor tot geloof zullen mogen komen. We willen u bidden voor zendings- en evangelisatiearbeid wereldwijd. Heer, dat uw rijk mag komen en dat uw evangelie gebracht zal mogen worden tot aan het einde van de aarde. We bidden u voor het bijbelvertaalwerk, om ook stammen die nog nooit over u gehoord hebben, Heer, dat u ook blijde boodschap zullen mogen horen. We bidden u voor deze wereld in nood. Heer, er is zoveel onrust, zoveel onzekerheid. O, ontferm u zich over deze wereld. We willen u bidden voor uw volk Israël. O Heere, wilt u uw volk genadig zijn. We willen u bidden voor de leiders van het volk. Speciaal ook voor premier Netanyahu. Heere, wilt u bij hem zijn. Hem uw wijsheid geven, uw genade. En bovenal, Heere, wilt u zijn ogen openen voor uzelf. Dat hij zal gaan zien dat u de Messias bent, o Heer Jezus. Een zegen zal dat zijn voor het hele volk. We willen u bidden voor alle Messias beleidende Joden. O Heer, wees ze nabij, ook als ze het lang niet altijd gemakkelijk hebben. En zegen hen als ze het evangelie verkondigen aan hun volksgenoten. Dat velen daardoor open ogen mogen krijgen en u zullen gaan zien. Heer, en als er zoveel vijandschap is en haat tegen uw volk. O Heer, wilt u zelf voor uw volk strijden en uw volk beschermen. Heer, zo willen we u danken dat we hier zo mogen zijn. We willen u danken, Heer, dat we mogen weten dat u leeft en dat u regeert. Dat u op de troon zit. Dat u gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En wat er dan ook gebeurt, Heer, dat we ons vertrouwen op u mogen stellen. U komt toe alle eer, lof en aanbidding. Prezen zij uw grote naam tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. We gaan eerst nog een lied zingen voordat we het woord gaan openen. En dat is het lied Opwekking nummer 70. Opwekking nummer 70. 4 coupletten. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam.
Thank you.
slaan de Bijbel open bij de Colossenzenbrief. En we lezen eerst een paar versen, de eerste vier versen uit Colossense 3. De eerste vier versen uit Colossense 3. En dan de laatste acht versen uit Colossense 4. Dus Colossense 3, vers 1 tot 4. En Colossense 4, vers 10 tot 18. Colossense 3, vers 1 tot 4. Gaan we eerst lezen. En daar lezen we: als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan lezen we verder in hoofdstuk 4, Colossense 4, vanaf vers 10. Aristarchus, mijn medegevangene, groet u, en Marcus, de neef van Barnabas, over wie u opdrachten ontvangen hebt. Als hij bij u komt, ontvang hem dan. En Jezus, die Justus genoemd wordt. Ze zijn de enigen van de besnijdenis die mijn medearbeiders zijn in het koninkrijk van God. Ze zijn mij ook een vertroosting geweest. Epaphras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u, volmaakt en volkomen, vaststaat in heel de wil van God. Want ik getuig van hem dat hij een grote ijver heeft voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor hen die in Hierapolis zijn. Lucas, de arts, de geliefde, groet u, en Demas. Groet de broeders die in Laodicea zijn en Nymphas en de gemeente in zijn huis. En wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicensen gelezen wordt en dat ook u die uit Laodicea leest. En zeg tegen Archippus: let op de bediening die u aangenomen hebt in de Here, dat u die vervult. Een eigenhandige groet van mij, Paulus, denk aan mijn gevangenschap. De genade zij met u. Amen. Dan zingen we Johannes de Heer 150. Prachtige lied. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan.
Thank you.
Als thema heb ik vanavond gekozen: altijd strijden in de gebeden in deze eindtijd. Altijd strijden in de gebeden in deze eindtijd. Naar aanleiding van vers 12 van hoofdstuk 4. Epaphras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden. Afgelopen week las ik op internet, op de website Gospel Herald. Misschien dat sommigen die website wel kennen. Het is absoluut de moeite waard met heel veel nieuws, christelijk nieuws wereldwijd, gospelherald.com. En dan las ik een artikel dat mij raakte. En dat ging over Noord-Koreaanse christenen. We hebben er ook voor gebeden. Noord-Koreaanse christenen. Er zijn er tienduizenden die gevangen zitten. Die in strafkampen zitten. Die gemarteld worden. Op dit moment, nu wij Godzijdank hier in alle vrijheid samen mogen zijn. Zijn er broeders en zusters van ons die daar gemarteld worden. Misschien wel zo gemarteld worden dat ze op het punt staan om te sterven. We mogen wel voor ze bidden. In totaal zijn er naar schatting 300.000 christenen in Noord-Korea. Maar het exacte aantal is onmogelijk precies aan te geven. En weet u, de christenen in Noord-Korea, in die buitengewoon moeilijke situatie waarin ze zich bevinden, die bidden voor ons. Dat is wat. Die bidden niet in eerste instantie voor hun eigen situatie, maar ze bidden voor ons. Ze bidden dat wij meer gericht zullen zijn op de hemel. Dat wij meer gericht zullen zijn op de Heer Jezus. Want ze weten het. De christenen in het Westen worden zo in bezet genomen door het materiële, door alles wat ons hier bezighoudt. Ze weten dat wij hier schatten verzamelen op de aarde. Maar ze roepen ons op en daar bidden ze ook om. Dat we schatten zullen verzamelen in de hemel. En als ze bidden voor zichzelf, bidden ze niet allereerst dat ze bevrijd zullen worden. Dat de situatie in hun land zal veranderen. Jazeker, daar bidden ze ook om. Maar allereerst bidden ze dat ze meer zullen gaan lijken op de Heer Jezus. Het is wat. Dat Hij zichtbaar zal worden. Meer zichtbaar zal worden in hun leven. Amerikaanse voorganger Eric Foley, die ontmoette een christen, een Noord-Koreaanse christen, die het gelukt was om te ontsnappen, te vluchten uit Noord-Korea. En hij had een gesprek met hem. En hij vertelde aan die Noord-Koreaanse christen, hij zegt, ik wil je bemoedigen. In het Westen wordt veel voor jullie gebeden. En die Noord-Koreaanse christen die zei, dankjewel. Dat merken wij ook, dat God ons ook extra kracht geeft, ook door de gebeden in het Westen. Maar hij vertelde, wij bidden voor jullie. Wij in Noord-Korea gaan op onze knieën voor jullie. Wij hebben in Noord-Korea ontdekt dat in wat voor situatie we ons ook bevinden, of we nu vrij zijn of dat we in het strafkamp zitten, dat het erom gaat dat we de Heer Jezus kennen. Hij zegt, wij hebben genoeg aan Hem. In wat voor situatie we ons ook bevinden. Want het is een les ook voor ons. Om ons vertrouwen op Hem te stellen. En laten we blijven bidden inderdaad voor de Noord-Koreaanse christenen die vervolgd worden. En voor zoveel christenen in andere landen. In Syrië, in Irak, in Soedan. En zoveel andere landen nog. Dat de Heere bij ze zal zijn. Ze zal troosten, ze zal bemoedigen, ze kracht zal geven om het vol te houden, om staande te blijven. En laten we niet vergeten om ook te danken. Te danken ook voor hen. Want toen ik dit las over die Noord-Koreaanse christen. En toen ik dacht over een thema, een onderwerp om over te spreken. Toen gingen mijn gedachten naar de Colossenzenbrief. Naar de Colossenzenbrief, dat vers wat ik net met jullie las. Altijd strijden in de gebeden. Maar als je dan die hele Colossenzenbrief gaat lezen, dan kom je tegen in het eerste hoofdstuk al dat Paulus dankt voor Gods werk daar in de gemeente van de Colossenzen. En zoals wij bidden voor onze broeders en zusters in Noord-Korea en al onze vervolgde broeders en zusters, dan vergeten wij nog eens, ik tenminste wel, om ook te danken. Te danken voor het werk wat de Heere daar doet. En dat kom je hier zo tegen. En dat is ook een les voor ons. Als we hem bidden voor onze vervolgde broeders en zusters, mogen we hem ook danken. in vers 3 van hoofdstuk 1. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Hij bidt voor ze, maar tegelijk dankt hij voor ze. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus. En van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Nou, hoe groot is de liefde van de Noord-Koreaanse christenen voor ons? Ze bidden voor ons. Vanwege de hoop die voor ons is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid. Namelijk van het evangelie. En toen ik zo verder bladerde en las in de Colossensebrief. En straks zal ik nog een paar versen aanhalen. Toen kwam ik ook dat gedeelte tegen wat we gelezen hebben, die eerste versen in hoofdstuk 3. En dat zijn zulke prachtige versen. Voor mij zijn het mee de mooiste versen uit, in ieder geval uit deze brief. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. En dat is zo in lijn met de gebeden van onze Noord-Koreaanse broeders en zusters. Die bidden dat we op de hemel gericht zullen zijn. Dat we gericht zullen zijn op de Heer Jezus. Het is wat. Het is goed om dat te beseffen, dat zij dat voor ons bidden. En hier zegt Paulus het ook. Als u nu met Christus opgewekt bent. En ik hoop dat je dat mag weten. Ik hoop dat jullie allemaal dat mogen weten. Met Christus opgewekt te zijn. Je mag weten, ook voor mij heeft hij zijn leven gegeven. Ook met voor mij, ook ik ben met hem gekruisigd, met hem gestorven en begraven. En met hem opgestaan, opgewekt. Als u nu met Christus opgewekt bent, een nieuw leven hebt ontvangen van hem, zoek dan de dingen die boven zijn. Wij zijn vaak zo gericht op de dingen van beneden. En zeker, we hebben onze verantwoordelijkheid. Er zijn heel veel dingen die onze aandacht vragen. Maar is het niet zo dat we te vaak de dingen van boven vergeten? Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Aan de rechterhand van God. En wat een bemoediging is dat om dat te mogen weten. In een wereld waar zoveel chaos is, zoveel onzekerheid. Dat je mag weten, hij is daar. Christus aan de rechterhand van God. Hij regeert. Wat er ook gebeurt. Het is niet Obama en het is straks niet Trump die beslist wat er gebeurt. Of Poetin of wie dan ook. Nee, hij regeert. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Die aan de rechterhand van God zit. En nogmaals in vers 2, bedenk de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Hoe gaat het bij ons? Hou ons mee bezig. 'S Avonds. In heel veel gezinnen, heel veel huizen. Staat avond aan avond de televisie aan. We laten ons vollopen met van alles en nog wat. En dan misschien vlak voor we naar bed gaan. Nog even Bijbel lezen, nog even bidden. Zoek de dingen die boven zijn, staat hier. Ik zeg het toch tegen mezelf, niet die op de aarde zijn. Waarom? Dat heeft een reden, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Lieve mensen, als wij de Heer Jezus mogen horen, als we van hem zijn. Dan staat hier, want, dat is de reden, u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Je hoort bij hem. Bedenk dan ook de dingen van hem. Richt je op hem. Vul je met hem. En dan in vers 4. Er komt een dag. Er komt een moment. Dat dat werkelijkheid gaat worden. Wanneer Christus geopenbaard zal worden. In dit Bijbelboek. In Colossense gaat het niet zo heel veel over die toekomst. Maar hier staat het, wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Beseffen we wel hoe rijk we zijn. Hoe rijk we zijn als hij komt, Christus, als hij geopenbaard zal worden die ons leven is. Hij is ons leven. Ik ben de weg, de waarheid, het leven. En het leven heeft hij ons gegeven, die ons leven is. Dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan zullen we mogen delen in zijn heerlijkheid. Wat een toekomst. O, mag dat uw verwachting zijn? Mag dat jouw verwachting zijn? Zie je daar wel eens naar uit? Of hebben we het nog zo goed naar ons zin? Hier zijn we zo bezig met de dingen van beneden. Dat de dingen van boven en van de toekomst, dat die echt pas op de tweede plaats staan. Maar hier is het appel. Bedenk de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn. met de geweldige toekomst, de geweldige belofte, als hij geopenbaard wordt, zult ook u met hem geopenbaard worden en delen in zijn heerlijkheid. En toen ik hier zo verder over nadacht, toen dacht ik, het is heerlijk om hier zo samen te komen. Heerlijk om samen te zijn, heerlijk om over de dingen te horen, heerlijk om over de toekomst te horen, wat een geweldige toekomst die ons wacht. En ik hoop en ik bid dat deze avonden ook die toekomst, dat verlangen daarnaar aan mogen wakkeren. Dat dat verlangen en dat uitzicht sterker zal worden. Maar er zijn zoveel mensen, denk ik, in uw directe omgeving, misschien wel in uw eigen gezin, uw eigen familie, misschien wel in uw huwelijk, die deze heerlijkheid en deze toekomst niet kennen. Misschien wel kinderen, kleinkinderen, die het geloof vaarwel hebben gezegd of vaarwel dreigen te zeggen. En vandaar dat ik heel bewust vanavond gekozen heb voor vers 12 van hoofdstuk 4. Altijd strijden in de gebeden. En ik heb er aan toegevoegd in deze eindtijd. Omdat, ik denk dat we dat mogen zeggen door genade, de Heer onze ogen ervoor geopend heeft in wat voor tijd we leven. En dat we beseffen dat zijn komst aanstaande is. Dat we mogen weten en mogen geloven. Dat het niet zo lang meer duurt voordat de hemel open gaat. En hij komt om ons tot zich te nemen. En dan, wat doet dat met ons? En daarom, ik wil eerst wat gaan zeggen om het in het kader te zetten. Wie was nou Epaphras? En wie waren de Colossenzen? En dan toe te spitsen op wat hier van Epaphras staat, dat hij altijd strijdt in de gebeden. Met een appel op ons. Om altijd te strijden in onze gebeden voor alle geliefden van ons, de mensen die dichtbij ons staan en verder weg, dat de Heere ook hun ogen zal openen. Allereerst voor hemzelf, maar ook voor de tijd waarin we leven en voor de toekomst die ons wacht. Want het is heerlijk om daar samen van te mogen genieten en dat elkaar aan te sporen en te bemoedigen en te troosten. Maar we willen toch allemaal dat er veel meer mensen zullen zijn die meegaan, die hem zullen leren kennen. Epaphras. Epaphras, we lezen over hem onder andere in Colossenzen, Colossenzen 1 en in Filemon vers 23. En Paulus die noemt Epaphras zijn geliefde mededienstknecht, die een getrouw dienaar van Christus is. En deze Epaphras heeft de gemeente van Colosse gesticht. Tijdens de derde zendingsreis van Paulus kwam Epaphras waarschijnlijk in contact met Paulus. Is die tot geloof gekomen. En dat gebeurde dan waarschijnlijk in Efeze. En als iemand tot geloof komt, als het goed is, dan komt er toch een verlangen in je hart dat je dat evangelie ook met andere mensen wil delen. Met mensen die dicht bij je staan. En nou was Epaphras was een inwoner van Colosse. Hij was één van hen, staat er hier in deze brief. Hij was tot geloof gekomen, Epaphras. En hij had één vurig verlangen dat ook de mensen in zijn stad, in Colosse, het evangelie zouden horen en tot geloof zouden komen in de Heer Jezus. En daarom ging deze Epaphras daar in Colosse het evangelie brengen. En door Gods genade kwamen dan mensen tot geloof en is daar een gemeente ontstaan. En hier in Colossenzen, deze brief, lees je dat Epaphras, die was op bezoek gekomen bij Paulus. Paulus zat in de gevangenis. En de stad Colosse, die lag in het gebied waar ook de zeven gemeenten in Klein-Azië liggen. De zeven gemeenten aan wie brieven geschreven zijn in de eerste hoofdstukken van Openbaring. En zo goed als zeker heeft Paulus de gemeente in Colosse nooit bezocht. Hij schreef wel een brief aan de gemeente in Colosse. En waarom schreef hij een brief? Omdat hij een verslag had gekregen van Epafroditus over hoe het ging daar in de gemeente van Colosse. En dat zie je wel vaker bij Paulus. Als Paulus hoort hoe het in verschillende gemeenten is, als er zorgen zijn, als er dreigingen, bedreigingen voor de gemeente zijn, dan gaat Paulus een brief aan zo'n gemeente schrijven. Dat lees je ook in de brief aan 1 Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen, daar hoort Paulus, ik dacht van Timotheus, daar hoort hij dat in de gemeente van de Thessalonicenzen, daar speelt de vraag, wat gebeurt er nou met de mensen die al overleden zijn, de gelovigen die overleden zijn, voordat de Heer Jezus teruggekomen is? Wat gebeurt er met die mensen? Worden dan de gelovigen die dan nog leven opgenomen tot hem? En komen dan de gelovigen die al gestorven zijn pas op de tweede plaats? Blijven die achter? Hoe zit dat? En dan gaat Paulus, die gaat een brief schrijven en dan lees je in 1 Thessalonicenzen 4... geen sprake van, ze komen niet achter de gelovigen die al overleden zijn, die ontslapen zijn, zegt hij. Maar die komen eigenlijk op de eerste plaats te staan. En zo is het ook hier in de Colossensebrief, dat Paulus die hoort dat er dwaalleraren opgestaan zijn en die de gemeente van de Colossense in verwarring brengen. En dat kun je lezen, en als u tijd hebt moet u dat maar eens doen of er tijd voor maken, dat kun je lezen in hoofdstuk 2. Allerlei aanwijzingen in hoofdstuk 2 van die boodschap van de dwaalleraars. Die dwaalleraars, dat was eigenlijk een mix van Griekse wijsbegeerte, van Joods wetticisme en van Oosterse mystiek. Voor die dwaalleraren had het lichaam eigenlijk nauwelijks waarde. Ze verplichten daar de gelovigen, veel gelovigen uit de heidenvolken, dat ze zich moesten laten besnijden. Allerlei voedselvoorschriften wilden ze opleggen daar aan de gemeente. Dit mag wel en dat mag niet. Rituele gebruiken, je moet het zo doen. Ze zeiden ook tegen die gemeente, je moet engelen aanbidden. Die eigenlijk tussen God en jullie instaan. Het kwam erop neer dat die dwaalleraren, die wilden Christus inpassen in hun eigen systeem. En het is ook voor ons buitengewoon belangrijk om alert te zijn op dwaalleren die bij ons binnen kunnen dringen. Om alles te toetsen wat we lezen en wat we horen, te toetsen aan het woord van God. Beproef de geesten of ze uit God zijn, lezen we in de eerste Johannesbrief. En Paulus die zei in Galaten hoofdstuk 1, al zou er iemand een boodschap brengen anders dan de boodschap die ik heb gebracht, die zij vervloekt. Zelfs al zou het een engel uit de hemel zijn. En hier zegt Paulus, als jullie dit doen, als jullie deze weg gaan, mensen in Colosse, dan gaat het niet goed. Dan maak je een Christus naar je eigen ontwerp. En dat kan nooit. Hij is de weg, hij is de waarheid, de boodschap zoals ik hem gebracht heb. En het leven. En daarmee zijn we eigenlijk bij de kern van de Colossensebrief. En de kern is Christus. In geen enkele andere brief staat Christus zo centraal als juist in de Colossensebrief. Paulus benadrukt zijn soevereiniteit. Hij benadrukt de volkomenheid van de verlossing in hem. Hij is het hoofd van de schepping, benadrukt Paulus. Hij is het hoofd ook van de gemeente. Als gelovigen vinden we alles wat we nodig hebben in hem, in Christus. Niets van onszelf hoeft erbij, niets van onszelf kan erbij. Alleen hem. En in het eerste twee hoofdstukken van de Colossensebrief gaat het over de leer. De leer over Christus, de heerschappij van hem. In de laatste twee hoofdstukken, vanaf dus in hoofdstuk 3 en 4, gaat het meer over de levenspraktijk. Hoe ons leven zal zijn als we bij hem horen, als we Christus hebben mogen leren kennen. En dan gaat het daar onder andere over de eenheid van de gelovigen met Christus. Over de eenheid in zijn dood, in zijn opstanding en ook in zijn verheerlijking. En hier in hoofdstuk 4, vers 12, daar klinkt het. Epaphras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Het is mooi dat Paulus Epaphras een dienstknecht van Christus noemt. Een dienstknecht van hem en dat wijst op de toewijding van Epaphras aan Christus, aan Heer Jezus. Hij is helemaal op hem gericht. En Christus betekent gezalfde, Messias, gericht op hem. En de betrokkenheid, hij, Epaphras, is zo betrokken bij de gemeente in Colosse, en die betrokkenheid die uit zich in zijn gebed voor de gemeente. niet zomaar eens een keer. Als wij wel eens bidden voor iemand, tenminste dat ontdek ik bij mezelf, dan neem je voor, nu ga ik voor hem of ga ik voor haar bidden. En daarna een week, dan kom je erachter en denk je, oh, dan ben ik het vergeten gisteravond. Maar hier staat van Epaphras dat hij altijd voor de gemeente in Kolosse strijdt in de gebeden. En u bent hier vanavond, maar ik denk dat een aantal of velen van u misschien ook aangesloten zijn bij een gemeente waar u misschien 's morgens heen gaat. Je bent gezegend, mensen, als je een voorganger hebt. Of als hier voorgangers zijn, je bent gezegend als je zo'n voorganger hebt. Je bent gezegend als je zulke oudsten hebt in de gemeente of ouderlingen. Mensen die altijd strijden in de gebeden voor de gemeente. Dat zal gemerkt worden, dat zal gezegend worden. En wat bidt hij om? Dat ze volmaakt en volkomen zullen zijn, vaststaande in heel de wil van God. Zijn hier in ons midden, hier vanavond, zijn hier zulke strijders, zulke bidders, zulke biddende strijders. Die kennen wat hier over Epaphras staat. En dan maakt het niet uit of dat je jong bent of dat je oud bent. Maar dat je een strijder bent in de gebeden. Niet zomaar even voor je naar bed gaat, even een minuutje of een paar minuutjes. En 's morgens en overdag misschien nog eens even. Maar dat je strijdt in de gebeden. Voor iemand, voor een groep mensen, voor een gemeente of waar dan ook voor. Maar dat je bidt, dat je strijdt. Misschien wel voor uw man die niet gelooft. Of voor uw vrouw die zegt, nou prima dat jij daarheen gaat, maar voor mij hoeft het niet. En dat je het weet, hoe belangrijk het is dat ze tot geloof in de Heer Jezus komen. Ik kom het tegen. Ik kom het tegen, pas nog van iemand. Met tranen in de ogen, mijn man gelooft niet. En ik wil zo graag dat hij de Heer Jezus leert kennen. Omdat ze zei, ik weet, er is maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor we behouden moeten worden. Je zo bidt voor je man, voor je vrouw. Dat je bidt voor je kinderen, als de Heer je die gegeven hebt. Je kinderen die misschien zeggen, voor mij hoeft het niet zo nodig meer het geloof voor. Ik heb er eigenlijk niet zo zin in. Maar dat je bidt voor je kinderen. Dat je op je knieën ligt, o Heere God, openbaar u zelf aan hen. Schenk uw liefde in hun hart, breng ze bij u. En grootouders, dat je bidt voor kleinkinderen als je die hebt. Dat je op je knieën ligt, o Heere God. Bekeer ze. Dat ze u zullen mogen leren kennen. Ik weet niet hoe het met u is, maar op verjaardagsfeestjes, als je dan eens luistert, hoe ouders of hoe grootouders over hun kinderen spreken. Van het gaat. En natuurlijk is dat belangrijk. Het gaat goed op school. En weer een hogere opleiding, goede cijfers. Of hij werkt al, of zij werkt al, en een goede baan, en een goede carrière, en een mooie auto, en een mooi huis. Dan kom je weer terug bij wat die Noord-Koreaanse christenen zeiden. Zeggen, jullie zijn zo gericht op de dingen van beneden. Maar hoor je het wel eens op feestjes? Mijn zoon, er is een wonder gebeurd. Hij is tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Hij is er zo mee bezig. Hij praat erover met zijn vrienden, en hij bidt voor ze. Kwam na afloop van een dienst, kwam er een ouder echtpaar naar me toe in tranen. En ze zeiden, onze kinderen willen niks meer van het geloof weten. En dat doet ons zo verdriet. En nu hebben we kleinkinderen en we passen wel eens op. En weet je wat onze kinderen tegen ons gezegd hebben? We willen niet dat jullie met onze kinderen over de Heer Jezus spreken. Het is wat. In zo'n tijd leven we. Weet je wat ze erachteraan zeiden? Onze kinderen kunnen ons niet verbieden dat we bidden voor onze kleinkinderen. Altijd strijden in de gebeden voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. En ook als kinderen nog niet geboren zijn. Voor de ongeboren kinderen, dat we daarvoor bidden. Weet je, de baarmoeder is de meest gevaarlijke plek op aarde geworden. Dat klinkt misschien vreemd, maar 50 miljoen ongeboren kinderen worden er elk jaar vermoord in de moederschoot. In Nederland meer dan 30.000. En we vinden het zo gewoon. We vinden het zo gewoon, maar het bloed, dat lees je van Abel, het bloed roept tot God in de hemel. Hoe laten we bidden voor de ongeboren kinderen? Dat ze beschermd en bewaard zullen worden. En als hier mensen zijn of je hebt kinderen die zwanger zijn, bid dat de kleine kinderen die nu nog niet geboren zijn, dat ze ook de Heer Jezus zullen leren kennen. En tegelijk mogen we ook danken. De Heer danken voor wat Hij doet. Een goede kennis van me. Die had, Die was tot geloof gekomen. Hij, zijn vrouw. En ze hebben 4 kinderen. En 3 kinderen waren er tot geloof gekomen. Maar 1 nog niet. En die was helemaal verslaafd aan het gamen. Was die dag en nacht mee bezig. En die ouders, die waren bijna dag en nacht aan het bidden. O Heere God, grijp in dat hij tot u zal mogen leren kennen. En ze hadden ook andere mensen in de gemeente gevraagd. Willen jullie meebidden? Meebidden voor onze zoon. Want we weten dat alleen God de dingen kan veranderen door zijn geest. En toen zijn ze naar een christelijke conferentie gegaan. En God zei dank, ging die jongen mee. En daar op die conferentie. Dus conferentie van Hartkraai. Misschien dat sommigen er wel eens van gehoord hebben. Op die conferentie is die jongen zo aangesproken. En is hij tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En dan zie je dat de Heere die gebeden hoorde en verhoorde. En toen ging die jongen, hij ging altijd op zaterdagavond ging hij naar de disco's en naar de cafés toe. En feest vieren en zondagsmorgens was het al wel weer licht en was hij pas thuis. En toen zei hij tegen zijn vrienden, er is wat gebeurd in mijn leven. Ik heb de Heer Jezus leren kennen, dus ik kan niet meer met jullie meefeesten. De meeste vrienden is hij kwijtgeraakt, maar in de gemeente heeft hij nieuwe vrienden teruggekregen. En nu gaat hij op zaterdagavond gaat hij weer naar die disco's en weer naar die feestavonden gaat hij naartoe. Maar hij gaat daar, en misschien ook wel naar binnen, maar hij gaat daarheen om zijn vroegere vrienden en andere jongeren te bereiken met het evangelie. En hij bidt voor ze. Dat velen van de jeugd ook daar vandaan tot geloof in de Heer Jezus zullen komen. Wonderlijk. O, als je bidt voor je kind en voor je kleinkind. O, je mag veel van de Heer verwachten. Hij hoort. Hij is een hoorder van het gebed. En wij willen wel eens dat dat dan heel snel, heel direct gebeurt. Soms moeten we volhardend zijn en blijven bidden en blijven verwachten. En ik wil u bidden. Ik wil u vragen. Bid ook voor elkaar. Bid voor elkaar. Dat is goed. De noden worden ook gedeeld. Broeders die ziek zijn, dat er voor gebeden wordt. Maar sta om elkaar heen. Ook in de gebeden. En houd elkaar vast in deze tijd, in deze eindtijd. Er komt zo verschrikkelijk veel op ons af. En de Satan gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie die kan verslinden. En ik denk dat hij in deze eindtijd steeds doller en driester tekeer zal gaan. En we leven ondertussen in een samenleving die steeds meer antichristelijk wordt. En het wordt er niet gemakkelijk op. Niet gemakkelijker op om trouw te blijven aan de Heer Jezus. Maar daarom sta om elkaar heen, bid voor elkaar. Houd elkaar vast. De Heer heeft ons ook elkaar gegeven. Bid, strijd in de gebeden dat de Heer ons vasthoudt. Bid ook voor de huwelijken van christenen. In deze tijd, weet u, in de Satanskerk wordt er voor gebeden. En je hebt ook een Satanskerk in Nederland en misschien wel meer. Maar in de Satanskerk wordt er voor gebeden dat Satan de huwelijken van de christenen kapot zal maken. En zeker de huwelijken van christelijke leiders en voorgangers. O, laten wij bidden. Laten we bidden dat de Heere God de huwelijken zal beschermen. Dat we onze kracht zullen putten in Hem. Dat we ook wat dat betreft voor onze huwelijken en onze gezinnen biddend om elkaar heen zullen staan. Om elkaar vast te houden. En weet u, het is ook zo belangrijk om te bidden voor jongeren en voor tieners. Niet alleen voor je eigen kinderen, maar veel breder. Dat ze niet zullen worden verleid. Dat ze komen zo met zoveel dingen in aanraking via internet. Dat ze zullen blijven bij de Heer en bij zijn woord. En bid. Bid voor elkaar. Bid voor onze kerken en voor onze gemeente. Bid. Er is zoveel om voor te bidden. En hier Epaphras, die zegt erachteraan. Hij bidt voor de gemeente bij de Colossenzen in Colosse. Dat ze volmaakt en volkomen zullen zijn. En dan staat er, dat woord volmaakt. Dat komen we ook tegen in Colossenzen 1 vers 28. Colossenzen 1 vers 28. Daar staat, opdat wij ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus. En in Colossenzen 2 vers 10 kom je het ook tegen. En u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. En volmaakt zou je ook kunnen omschrijven met geestelijke groei. Dat we groeien en opwassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus. Zoals we lezen in de 2e Petrusbrief. Maar alleen in Christus. We kunnen onszelf niet oppoetsen en onszelf niet beter maken en verbeteren, hoezeer we ook ons best doen. Dat zal altijd falen. En dan zullen we struikelen, dan zal het misgaan. Maar alleen volmaakt in Christus. Hij is het geheim. En we kunnen alleen maar staande blijven in Hem. Niet in eigen kracht, maar in Hem. En dat woord volkomen, dat kun je ook beschrijven met de volheid ervan ervaren. Ten volle verzekerd zijn. Om zo in Christus te zijn. Verzekerd in Hem, dat je het mag weten. Ik ben van Hem. Hij heeft zijn leven ook voor mij gegeven. En Hij wil zijn leven ook in mij uitwerken. En Hij wil me steeds meer veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Net zoals de Noord-Koreaanse christenen baden. Dat ze meer zouden mogen gaan lijken op de Heer Jezus. Dat als iemand anders met jou in aanraking komt, dat hij iets van de Heer Jezus in je ziet. En als jullie zien een paar jongelui zitten, heel jong niet, ja ook wel een paar. Maar hoe is het als anderen, ja, ik kijk iemand over het hoofd, er zit wel een heel jong iemand. Maar hoe is het als je vrienden met jou in contact komen? Zien ze dan iets van de Heer Jezus in je? Of ben je een ondergrondse christen? Dat kan ook. Een geheime christen. Dat ze niet eens weten dat je bij de Heer Jezus hoort. Oh, het is mijn verlangen. En mijn gebed. Dat ook jongeren, zoals het voorbeeld wat ik net noemde. Dat die zullen gaan bidden. Dat je zal gaan bidden voor je vrienden. Je hebt vast vrienden die niet geloven. Maar dat je voor ze gaat bidden. Dat ze de Heer Jezus gaan leren kennen. Dat hun ogen open gaan voor Hem. Er is misschien ook wel iemand die hier vanavond is die zegt: was er maar iemand die voor mij zou bidden. Ik voel me zo alleen. Ik zou niet weten of er wel iemand is die voor me bidt. Dat kan gebeuren. O, maar vraag het anders hier aan mensen die hier leiding geven. Vraag het aan Evert of wie dan ook. Als je gebed nodig hebt, je voelt je zo alleen, zo eenzaam. Dan zijn er mensen die voor je willen bidden. Mensen die voor je willen strijden in de gebeden. Oh, dat kunnen we zo nodig hebben. Maar hoe dan ook. Er zijn altijd nog twee anderen die voor je bidden. Als je bij de Heer Jezus mag horen. Dan zegt de Bijbel, dan bid de Heer Jezus zelf voor je. Dat lees je in Hebreeën hoofdstuk 7 vers 34. Nee, Hebreeën 7 vers 24 en in Romeinen 8 vers 34. Daar staat dat de Heer Jezus altijd leeft om voor je te bidden en voor je te pleiten bij de Vader. Oh, wat een troost is dat. Wat een troost. Dat er altijd iemand is die voor je bidt. Dan hoef je niet te denken van ik ben maar alleen en wie kent me nou. Nee, Hij bidt voor je. En wie kan er nou beter voor je bidden dan Hij, de Heer Jezus. Maar er is nog iemand die voor je bidt. Ook de Heilige Geest. En dat staat ook in de Romeinenbrief, Romeinen 8 vers 26. Dat de Heilige Geest onze zwakheden te hulp komt om voor ons te bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. Als wij niet meer weten wat we bidden moeten, lieve mensen. En dat kan gebeuren soms. Dat kan gebeuren dat het zo moeilijk is in je leven. Dat je niet meer weet wat je bidden moet. Of dat je denkt, mijn gebed komt niet hoger dan het plafond. De Heilige Geest wil voor je bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. Hij weet nog veel beter wat we nodig hebben dan dat we het zelf weten. Oh, wat een troost. Wat een bemoediging. En zo, als we dit zo op ons in laten werken, dan mag dat ons dichter bij de Heer Jezus brengen. Dan mag dat ons rust geven. Dan mag dat ons vrede geven. En ik hoop en ik bid. Ik hoop en ik bid. Dat God zelf door de Heilige Geest sommigen van u, of misschien wel meerdere van u, aan wil raken en een gebedslast op uw hart wilt leggen. Wie van u kan Hij roepen? Kan Hij inschakelen? Om een strijder in de gebeden te worden. Misschien dat Hij je wil bepalen bij iemand. Misschien wel bij een collega van je. Of een buurman. Of een buurvrouw die de Heer Jezus niet kent. Met wie je veel contact hebt. En je weet het. Er is niet zoveel tijd meer. Het duurt niet zo lang meer voordat de Heer Jezus komt. En hij kan alleen maar gered worden als hij de Heer Jezus zal leren kennen. Dat de Heilige Geest een last op je gebed, op je hart kan leggen, dat je van nu af aan gaat strijden in de gebeden voor die persoon. En niet meer stopt voordat hij of zij de Heer Jezus heeft leren kennen. Dat je gaat bidden of het van jou afhangt dat die persoon gered wordt. Terwijl je weet, het is genade van God als hij of zij hem leert kennen. Dat God een last voor iemand op je gebed legt, op je hart legt. Maar misschien ook wel een last voor een grotere groep mensen. Voor de gemeente waartoe je behoort. Dat je net als Epafras gaat bidden voor je gemeente waar je toe behoort. Heere God, openbaar u zelf in deze gemeente. Dat velen die u nog niet kennen, dat ze tot geloof in u zullen komen. En misschien wel een gebedslast als je tot een gemeente behoort voor de voorganger van die gemeente. Dat de Heere God zich aan hem of haar zal openbaren. Dat hij vol wordt van de Heer Jezus. Vol wordt van de Heilige Geest. Misschien wil de Heere sommigen van jullie roepen. Om een strijder in het gebed te worden voor de vervolgde christenen. Dat hij dat zo op je hart legt, dat je elke dag gaat bidden. Weet je, ik verstuur elke week een nieuwsbrief. En gisteravond kwam er een mail van iemand. Ik ken degene die schreef helemaal niet. En die zei, ik wil je bedanken voor de nieuwsbrieven. Maar ik wil je ook zeggen dat ik elke dag voor je bid en voor je gezin. Oh, dan raakt je dat. Dan raakt je dat. Maar mag de Heere u gebruiken, kan de Heere u gebruiken, inschakelen om zo'n bidder te worden, om voor iemand te gaan bidden. Misschien voor de vervolgde christenen. Dat de Heere zijn genade zal geven om vol te houden, om staande te blijven. Anderen worden misschien geroepen om te bidden voor Israël. En voor het Joodse volk dat in deze laatste dagen, in deze eindtijd, zo onder vuur ligt, zo bedreigd wordt. Dat je gaat bidden, o Heere God, met de woorden van Joël misschien wel, spaar uw volk. Dat je gaat bidden voor de Messias beleidende Joden. Dat de Heere ze kracht geeft en genade om het vol te houden, want ze hebben het echt niet altijd gemakkelijk. Dat je bidt om genade, dat ze bewogenheid zullen hebben met hun volksgenoten. Dat de Heere, als hun volksgenoten het Joodse volk willen bereiken met het evangelie, dat de Heere dat zegent. Dat je bidt dat nog vele Joodse mensen tot geloof in de Heer Jezus in de Messias zullen komen. Ik geloof dat de Heere daar mensen voor wil roepen om. En wil roepen om een wachter op de muur te zijn. Zoals Jesaja 62 dat zegt. Anderen die misschien geroepen worden om te bidden voor zendelingen. Voor zendingswerk en evangelisatiewerk. Dat is zo belangrijk. Mijn eigen dochter die is al een aantal jaar actief in de sloppenwijken van Rio de Janeiro. En we ervaren het zelf. Het is zo belangrijk dat er mensen zijn die bidden voor ze. Bidden dat de Heere dat werk zegent. Dat mensen tot geloof in de Heer Jezus zullen komen. O, staat u ervoor open. Staat u ervoor open dat de Heere een last op uw hart legt om zo voor iemand te gaan bidden. En te blijven bidden, te strijden in de gebeden. En dat zal echt niet altijd gemakkelijk zijn, maar het is zalig. Om ingeschakeld te worden door hem. Om gebruikt te worden voor hem. Ik wil ook vragen of er mensen zijn die zich misschien geroepen en aangesproken weten. Om te bidden voor mede-christenen die slapen. Die niet beseffen in wat voor tijd we leven. Die niet beseffen dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is. Die doorleven alsof het nog wel 1000 jaar door zal gaan zoals het nu gaat. Dat we de Heere bidden. Oh, schud ze wakker. En misschien wil de Heere u, jou wel gebruiken om mensen, mede-christenen in de gemeente waartoe je behoort, om die bij de schouder te pakken, om ze heen en weer te schudden, om ze wakker te maken. Om te bidden voor predikanten en voorgangers die geen oog hebben, geen zicht hebben op Israël, op het Joodse volk en op de toekomst. Dat de Heere God hun ogen ervoor opent. Ik ontmoette iemand uit een gemeente in het oosten van het land. En die vertelde, in onze gemeente hebben we een voorganger en die had absoluut geen zicht op Israël. Hij bad nooit voor Israël, hij sprak nooit over Israël, hij sprak ook niet over de toekomst. En wat kun je dan doen? Dan kun je weggaan uit zo'n gemeente en dan kun je zeggen, ik zoek een andere gemeente op waar ik me beter thuis voel. Dat is de makkelijkste weg. Maar ik geloof niet dat het altijd de beste weg is. Wat deed die broeder? Het hield hem zo bezig en hij had verschillende gesprekken met die voorganger gehad, maar dat haalde niets uit. Hij zegt, ik wist dat de Heere mij riep om te gaan bidden voor deze voorganger en voor deze gemeente. Hij zegt, en ik kende nog een paar mensen die ook dat verlangen hadden. En we zijn bij elkaar gaan komen en we zijn gaan bidden. Niet zomaar één keer. Hij zegt, elke twee weken. Strijden in de gebeden. Kwamen we bij elkaar. En gingen we bidden voor de gemeente en gingen we bidden voor de voorganger. Dat de Heer met zijn woord en met zijn geest de ogen van die voorganger zal openen hiervoor. En op een gegeven moment er kwamen steeds meer bidders bij. Dat was het eerste wonder al. De groep bidders werd zo groot dat die gesplitst moest worden. Er kwamen twee groepen bidders. Elke twee weken kwamen ze bij elkaar. En reken maar, als er zoveel gebeden wordt in een gemeente, dan hoort de Heer het. En dat gebeurde. En toen brak er een zondag aan. Dat was ruim 2 jaar later. Ruim 2 jaar later. Toen zei die voorganger, toen hij op de kansel stond, die zei, gemeente, ik moet u iets vertellen. Er is iets bijzonders gebeurd deze week. Ik wilde mijn preek gaan maken en normaal gaat het altijd makkelijk. Hij zegt, maar deze week lukte het niet. Ik begon aan een tekst of een bijbelgedeelte. Het ging niet. Een ander gedeelte, een andere tekst en het lukte weer niet. Hij zegt, toen ben ik op de knieën gegaan. En heb ik gevraagd, heren, wat wilt u zeggen? Waarom lukt het niet? Hij zegt, en toen opeens gingen mijn ogen ervoor openen dat ik die zondag over de toekomst van Israël moest spreken en voor Israël moest bidden. Zo zie je hoe belangrijk het is om aan te houden in het gebed, om te strijden in de gebeden en veel van de Heer te verwachten. Hij hoort en hij verhoort. En wij zouden het misschien wel eens iets sneller willen. Hij weet ook wat het beste is. Het kan ook zijn dat er mensen zijn die zich geroepen voelen om te bidden voor ons land en voor ons volk. Ons volk. En ik zeg het met pijn in mijn hart. En dan kijk ik naar de politiek, wat zo van God wegdwaalt. En dat je je afvraagt, wat gaat er gebeuren? Hoe gaat dat verder? Ik noemde al die 30.000 abortussen. Er is een bloedschuld op ons land. En er is zoveel afkeer van het christelijk geloof. En er is zoveel afgoderij in ons land. Iedereen die iets anders aanbidt dan God, afgoderij. En soms vraag je je af, hoe lang gaat dat nog goed? Hoe lang kan God nog geduld hebben? Maar wie van u kan de Heere aanraken? Om zich te verootmoedigen van de Heere en te smeken om genade, om ontferming voor ons land en voor ons volk. En u zegt misschien, ja, we leven al zo ver in de eindtijd, er is geen hoop meer voor ons land. Vroeger was er een actie, jaren terug, ik geloof dat 1982 was. De actie, er is hoop, weet u? God leeft. En laten we ons land en laten we ons volk niet afschrijven. Maar het is mijn gebed dat we iets zullen kennen van de bewogenheid van de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus het land rondtrok en hij zag de scharen die hem volgden, was hij innerlijk met ontferming bewogen. Matthäus hoofdstuk 9. En als je het leest wat er voor het woord ontferming staat, gebruikt wordt het woord, dan betekent dat met de diepst mogelijke ontferming was de Heere bewogen over de scharen die hem volgden. Omdat ze voortgejaagd en afgemat waren als schapen zonder herder. Nou, dat is toch precies een tekening van ons land en van ons volk. Bid dan de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzendt in zijn oogst. Was daar de oproep van de Heer Jezus. Wie, o wie van jullie kan de Heere roepen en inschakelen om een voorbidder, een gebedstrijder te worden voor ons land en voor ons volk. Heere, vergeef ons onze zonde en onze ongerechtigheid. Heere, zoals Daniel. Dat we niet met de vinger gaan wijzen en zeggen D66 de meest goddeloze partij die er bestaat. Maar dat we ons verootmoedigen, Heere, wij hebben gezondigd. Wees ons genadig. Vergeef ons. Ontferm u zich over ons land en over ons volk en geef een herleving en geef een terugkeer. En zo zou ik nog veel meer dingen kunnen noemen, maar dat gaat al lang duren vanavond. Maar is uw hart ervoor open? Bent u bereid om door de Heere ingeschakeld te worden? En mag de Heere iets op je hart leggen? Heere, hier ben ik. Hier is mijn leven. De tijd die u me nog geeft om door u gebruikt en ingeschakeld te worden. Als een bidder. Als een gebedsstrijder. Ik wil eigenlijk een moment geven van stilte, waarin we allemaal stil worden. En misschien legt de Heer iets in je hart. En duw het dan niet weg. Duw het dan niet weg. Maar Hij wil het geven. Hij wil de geest van de genade en de gebeden, die eenmaal over Israël zal worden uitgestort, wil Hij ook over ons uitstorten. Om bidders te worden. Tot eer van Hem. En tot zegen van anderen. Een moment van stilte. Heere, hier zijn we. stort de geest van de genade en de gebeden maar over ons uit. Om bidders te zijn. Om te strijden in de gebeden. Tot eer van u. En tot zegen van de mensen die u ons op het hart legt. Dank u wel. Amen. De Heere zegen u. We gaan zingen. Johannes de Heer, nummer 15. Ik zal mijn heiland straks ontmoeten. En wat zou het bijzonder zijn? Als er mensen zijn waarvan de Heer het op ons hart gelegd hebt om voor te bidden. Dat daar mensen bij zullen zijn. Die in die weg hem hebben leren kennen. Ik zal mijn heiland straks ontmoeten. Laten we de Heere danken, onze trouwe God en Vader in de hemel. We komen tot u en willen u danken. We willen u danken voor wie u bent. We willen u danken dat u het gebed gegeven hebt, Heere, om in het gebed tot u te naderen. Heere, als we dit zo lezen van Epaphras, hoe hij strijdend bidt altijd voor de gemeente in Kolosse. Heere, dan zien we er naar uit en dat u ook mensen van ons in wilt schakelen om zulke bidders te zijn, om als Epaphrassen te zijn. Om u te bidden, misschien voor geliefden, voor kinderen, voor kleinkinderen, voor ouders misschien. Voor onze man of voor onze vrouw, voor collega's, voor de gemeente, voor voorgangers of voor wie dan ook, voor ons land, voor ons volk, voor Israël. Voor vervolgde broeders en zusters, om ze voor uw troon te brengen, Heer. En u bent de hoorder van de gebeden. Heer, het is toch een gebed naar uw wil, want u zegt dat u niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot bekering zullen komen. Heer, dan is het een gebed wat we altijd mogen bidden. En u wilt het gebed verhoren. Ik denk aan een oude zendeling, die al lang bij u is. Georgie Muller. Heer, 64 jaar lang heeft hij gebeden voor de bekering van een van zijn beste vrienden, die niet in u geloofde. 64 jaar lang, elke dag. En een paar dagen nadat George Muller gestorven was, kwam deze vriend van hem tot geloof in u. Heer, u bent een hoorder en een verhoorder van het gebed. En we mogen veel, ja alles van u verwachten. Heer, maak ons bidders, voorbidders. Zo willen we u danken, Heer, dat we aan het begin van deze nieuwe week hier mochten zijn. Heer, en u weet wat de nieuwe week ons zal brengen. Wilt u genade geven om de week met u in te gaan. Heer, en al zijn er misschien zorgen en moeilijkheden in ons leven, geef genade om het in uw hand te geven. En dank u dat u het zegt. Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Zo loven we en prijzen we uw grote naam tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. Ons slotlied is nummer 52 van Glorieklokken. De stad met palen poorten. En tijdens het voorspel wordt de collecte opgehaald. Dan zingen we de eerste twee coupletten. Die zingen we zo mogelijk staande. Daarna mag ik u de zegen meegeven. En na de zegen zingen we de laatste twee coupletten. Van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.